Wij spreken vandaag met Brahim Abid en Laurens Evans over wonen. Er lijken barre tijden aangebroken voor de huurder in Amsterdam. En meneer Abid, u maakte zich deze week boos over de praktijken van Rapange, de verhuurder. Waarom?
Ja, nou, ik was gelukkig niet de enige die zich boos maakte. Want de hele gemeenteraad, vertegenwoordigd in die commissie en ook de wethouder wonen, hebben zich boos gemaakt. Ja, omdat ik weet niet of u weet wat daar aan de hand is, maar de verhuurder berekent stookkosten door van een oude installatie over een steeds kleiner wordende achterblijvende groep huurders. En die bedragen nu zo'n 7000 euro per jaar. Moet je voorstellen dat u dus meer dan 600 stookkosten per maand betaalt.
En dat is bizar.
Ja, dat is bizar. Dat is ook gewoon niet op te brengen voor die mensen. En hij haalt keer op keer ongelijk bij de rechter of bij de huurcommissie, maar gaat daar toch mee door. En ja, eigenlijk kunnen wij dat niet anders zien dan een uitrookbeleid om die huurders eruit te krijgen, zodat de woningen dan wel duurder verhuurd kunnen worden of verkocht. En het is ook, ja, het is gewoon niet houdbaar daar. Er zijn gewoon oudere huurders ook die emotioneel zo daarvan te lijden hebben, dat ze dan toch maar besluiten weg te gaan. Dus het is een uitrookbeleid waar de hele gemeenteraad echt van heeft gezegd, dit kan gewoon niet.
En wat kan de gemeente eraan doen?
Nou ja, we hebben de wethouder gevraagd wat hij eraan kan doen. En het huurrecht is privaatrecht, dus dat is natuurlijk heel lastig. Maar Rapange is niet een kleine jongen in Amsterdam. Het is een grote vastgoedpersoon die ook belangen heeft overal in de stad. En er was toch wel brede steun in de gemeenteraad om de wethouder te vragen om hem overal in de stad aan te schrijven. We beginnen dan met aanschrijven op onderhoud in dat complex, dat Heelwiscomplex in Amsterdam-Zuid. Maar Rapange heeft natuurlijk ook veel andere panden in de stad en beheert ook nog eens panden voor andere mensen in de stad. En van de week gaan we ook nog een initiatiefvoorstel, Krot 100 hebben we dat genoemd. Het aanpakken van verloedering en eigenlijk het laten verkrotten van je woningen. Nou ja, laat Rapange maar de eerste zijn die gewoon de druk vanuit de stad uit te voeren door de wethouder gaat voelen.
En hoe gaat u dat doen, meneer Wins?
Nou ja, precies zoals al omschreven wordt. Kijk, uiteindelijk kan je formeel misschien heel weinig. Het is bij Rapange is er een conflict tussen de huurder en de verhuurder. En daar heeft formeel een gemeente geen rol in. Ja, amahoula dat we dat formeel niet hebben. Je kan wel degelijk aangeven hoe de samenleving erover denkt. Ik ben ook heel blij dat Partij van de Arbeid en SP het initiatief hadden genomen om dit te agenderen afgelopen week wat Rapange aan het doen is. En uiteindelijk bleek er raadsbreed te zijn van jongens, dit kan absoluut niet, deze enorme stookkosten. Nou, dat is een signaal wat je dus als gemeente kan overbrengen. Nou, dat doe ik natuurlijk heel graag. En dat zal ik ook heel nadrukkelijk bijzeggen, dat dus echt heel breed gedeeld wordt. En op die manier bij Rapange ook zeggen, ja, je bent nu even geen vriendjes meer met de gemeente. Ja. En formeel hoeft hij geen vriendjes te zijn met de gemeente. Maar er komt een moment dat hij ook weer aanklopt bij de gemeente en weer iets van ons wil. Nou, dus dat is natuurlijk wel iets waar je gewoon die waarschuwing van moet hebben. Nou, het eerste verontruste mailtje van hem heb ik al in mijn mailbox ontvangen. Okay. Dus dan denk ik, mooi. Ja. Mooi, hij begint het te merken dat er iets gebeurt. En ik ben blij dat we dat als college en raad echt volledig gezamenlijk instaan. En dan kan je hopelijk wat doen. Dan kan je hopelijk wat beginnen. En zoals net al omschreven, je kan ook nog met aanschrijven kan je natuurlijk wat doen. Dat je zegt van als jullie er een zooitje van maken bij Rapange, dan zitten we bij jullie er als eerste op. Want we hebben heel veel panden zijn erin. Het zijn bijna 400.000 woningen in Amsterdam. Maar een deel daarvan is van Rapange. Als je zegt, die ga ik ietsjes strikter controleren en ietsjes eerder aanschrijven, ja, dan gaat hij dat wel merken.
Ja, stijgende woonprijzen, we hadden het er net al eventjes over. Eerder dit jaar werd bekend dat de maximale huur van sociale huurwoningen in Amsterdam gemiddeld met nog eens 2,5% stijgen, bovenop de jaarlijkse huurstijging die al wordt doorgevoerd. Als gevolg van het moderniseren van het woningwaarderingsstelsel. Kunt u eens even uitleggen wat dat woningwaarderingsstelsel precies inhoudt, meneer Evans?
Ja, een woningwaarderingsstelsel wordt ook wel gekend als het puntenstelsel. Dat je aan elke woning dicht je een aantal punten toe. Mm-hmm. En op basis van die punten heb je dan een normale huur die er tegenover staat. Dat puntenstelsel dat gaat onwijs lang door. Het interessantste is alleen tot en met 142 punten. Als je tot 142 punten zit, en dat wordt dan gemeten op basis van je oppervlakte, op basis van of je buitenruimte hebt of je dubbel glas hebt.
Locatie in de stad?
Nou, dat is dus sinds kort ook de locatie, maar eerder ging het echt feitelijk om de woning. Als je onder die 142 punten zit, dan heb je dus automatisch een sociale huurwoning waarbij je huur een maximum bedrag heeft. Mm-hmm. Het gekke is, vanaf 143 punten is het echt wat de gekke voor geeft. Dan is het volledig de vrije markt in één keer. Nou, dat woningwaarderingsstelsel gaat op de schop. Eerder werd al gezegd, locatie, Amsterdam is gewild. We geven extra punten. Binnen de ring is nog meer gewild, nog meer punten. Nu wordt dat eindelijk losgelaten. Daar ben ik heel blij mee. Mm-hmm. Maar nu gaat de WOZ meetellen. En dat betekent dus de waarde van een huis gaat meetellen. En dat is de marktwaarde. En de marktwaarde in Amsterdam ligt nogal
hoog. Die kan flink oplopen.
Dus gaat het uiteindelijk nog duurder worden.
Ja.
Even voor de duidelijkheid, voordat mensen schrikken. Als jij een huurcontract hebt, heeft dit in principe geen invloed. Jouw huidige huurcontract kan elk jaar een maximale huurstijging krijgen. Op 1 juli elk jaar kan een maximale huurstijging krijgen. Die lag al boven inflatie de afgelopen jaren. Dat zal die komend jaar weer liggen. Maar daar heeft dit geen invloed op. Dit gaat om nieuwe verhuringen. Als je een nieuwe verhuring hebt, wordt gekeken wat is nu de maximale huur. Mm-hmm. En bij meestal is ongeveer, als een nieuwe verhuring plaatsvindt in een sociale huurwoning, gaat meestal ongeveer 22% bovenop komen. Dus het wordt 22% duurder. En met deze nieuwe aanpassing van het woningwaarderingsstelsel lijkt dat zelfs 27%
Dat is niet mis.
Dat is niet mis.
Nee.
En dat is dat zijn algemeenheden, die percentages. En van percentages hoef ik niet te schrikken, want als een sociale huurwoning nu voor €250 per maand verhuurd wordt en het wordt opeens 350, hoeft dat niet zo'n probleem te zijn. Maar we praten vaak over dat we gemiddeld zitten op bij zo'n €500 huur voor een sociale huurwoning. Ja, als je daar 27% bij optelt, dan zit je op ruim €600 huur. Dan begint het niet te zijn.
Maakt zich daar zorgen over, meneer Abid?
Ja, zeker. Want zoals de wethouder ook zegt, dat zijn gemiddelden. Die 2,5 extra die u noemt als gevolg van die WOZ is ook nog eens een gemiddelde. Want per gebied in de stad gaat het ook nog eens verschillen. De WOZ in Amsterdam-Zuid en Centrum is nog eens even veel groter dan in andere delen van de stad. Dus wat op termijn dreigt is natuurlijk dat, zolang we blijven vasthouden ook aan die 142 punten, dat elke keer nadat huurders een sociale woning hebben verlaten, de huurprijs, de maximaal redelijke huurprijs, zo groot wordt dat die woning in feite geliberaliseerd kan worden. En inderdaad op de vrije markt, wat de gek ervoor geeft, terechtkomt. En wat je dan krijgt, is dat hele delen van de stad, of in toenemende mate delen van de stad, niet meer bereikbaar zijn. Of geen woningen daarmee beschikbaar zijn voor huurders die afhankelijk zijn van de sociale woningvoorraad. Daar komt wel bij dat er is, binnenkort krijgen we te maken met het ophogen van die grens. Nu ligt de grens voor toegang tot die sociale woningvoorraad bij €34.700. En die gaat naar €38.000. En dat betekent ook dat we opnieuw zullen moeten kijken naar hoeveel woningen, sociale woningvoorraad, hebben we in Amsterdam. Is die nog wel toereikend? Mm-hmm. En de tweede stap, hoe is die verdeeld over de hele stad? Wat zijn die effecten per verschillende stadsdelen als gevolg van die aanpassingen? En nog iets wat de wethouder naar mijn mening zou moeten doen, en ik ben blij dat hij gezegd heeft dat de enquête natuurlijk aanleiding geeft ook om te vragen, en de conclusie van de enquête zegt dat zelf, je zult toch een beetje naar een gedifferentieerd woningbeleid moeten in Amsterdam, want de situatie in Amsterdam is gewoon niet hetzelfde als die in Oost-Groningen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat de wethouder constant naar Den Haag zou moeten gaan, dat zullen wij langs onze politieke lijn hebben al gedaan, zullen we blijven doen, om te blijven pleiten voor afwijkingsmogelijkheden of mogelijkheden om lokaal wat beleid te kunnen voeren. Omdat Amsterdam is gewoon ook qua prijzen en grondprijzen niet hetzelfde als de rest van Nederland.
Ja, Amsterdam is anders. Meneer Evens, lukt het u om daar een soort van aanpassing in het beleid voor deze stad in Den Haag gedaan te krijgen? Gaat u dat lukken?
Nou, tot nu toe is daar niet heel veel aangepast. Ja, behalve dus die schaarste punten. Maar die waren voor huurders in onze stad eerder nadelig dan voordelig. Dus tot nu toe lukt dat niet heel erg goed om daar aanpassingen te vinden. Maar ik ben een hoopvol mens. Over precies 24 uur schuif ik weer aan bij minister Blok samen met mijn collega's uit de andere drie grote steden. En dan zal dit onderwerp, het is niet voor niks dat er een overleg is vanuit de grote steden samen met minister Blok, zullen we ook aangeven, in de grote steden ligt het echt anders.
En wat zou u dan hier kunnen betekenen bijvoorbeeld?
Nou ja, kijk, wat het interessante is dat de parlementaire enquêtecommissie zegt, je moet ook naar de regio's kijken. Niet elke regio is hetzelfde. En dat is een heel hoopgevend iets dat nu voor het eerst aangegeven wordt. Want het is zo dat in Amsterdam heb je die puntengrens en je kan het maximale Huur kan je ook vragen. Je krijgt het er wel voor. En als het geliberaliseerd wordt, kan je er zelfs nog veel meer dan de puntenhuur zou zijn voor vragen. Terwijl in Oost-Groningen zeggen corporaties, ik ga onder die maximale huur zitten, anders krijg ik mijn woning niet verhuurd. Dat is zo onwijs anders. Maar we zitten wel met hetzelfde model. En ik vind dat geen verwijt aan minister Blok, want die moet namelijk generieke regels maken. Ja. Maar ik zou het wel goed vinden als hij nu beseft, nu krimp en schaarste alleen maar groter wordt. Dus de krimp wordt groter, maar ook de schaarste in Amsterdam. We krijgen 10.000 mensen per jaar erbij. Mm-hmm. Dus die schaarste die groeit alleen maar als we niks doen. Dat hij nu zegt van ja, dit is het moment dat ik zeg, ik ga mijn generieke beleid, ga ik zeggen, daar geef ik ook een lokale, regionale invulling aan. Bijvoorbeeld door zo'n puntenstelsel door te laten lopen. Niet na 142 punten zeggen, onmiddellijk wat de gek ervoor geeft, maar gewoon door laten lopen. Dus dat betekent, als je 143 punten is het €705 wat je maximaal kan vangen. Dat haalt namelijk die prikkel eruit van eigenaren van sociale huurwoningen om precies naar 143 punten te gaan.
Mm-hmm. Zodat ze daarna de prijs omhoog
doen. Want dan kan je prijs omhoog doen.
U bent het hiermee eens, toch, meneer?
Ja, zeker. Ja. Het enige verschil tussen wat de wethouder heeft voorgesteld en wat in ons verkiezingsprogramma staat is €100. Want wij stelden voor om naar €1000. Maar het principe dat je de puntentelling laat doortellen om in dat segment, wat we middenhuur noemen, ook objectief te kunnen vaststellen wat is een redelijke huurprijs, daar zijn we het helemaal mee eens. En we denken ook dat dat het instrument is om die rare huursprong, waarbij je van, of je zit in de voorraad, het is geregeld, je betaalt de sociale huurprijs, of je bent eruit en je betaalt de hoofdprijs. De hoogleraar Primus heeft wel eens gesproken van het Amsterdamse bikini-model. Je hebt beneden iets en je hebt daarboven iets en daartussen zit niks. En om dat te overbruggen is het door het laten lopen van het puntenstelsel een goed middel.
Okay, heel goed.
En waarom zou dat bij 900 of 1000 euro moeten stoppen?
Nou, dat hoeft niet te stoppen daar. Alleen daarboven hebben we geen probleem meer. Want daarboven zijn er woningen te vinden en daarboven gaat de markt wel zijn werk doen. Juist voor die groep tussen de 700 en 1000 of 950 heb ik gezegd. Precies het getal wil ik even daar laten. Maar juist voor die groep is er met name binnen de ring niks te vinden. Nou ja, tenminste niks te vinden wat groter dan 40 vierkante meter is.
Waar je ook kan wonen, zeg maar, met z'n tweeën of drieën.
Ja, juist. Ja.
Maar hoe gaat het nou? We hebben net gehoord, de grens wordt opgerekt. Dus meer mensen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. We zijn bezig met dit puntenstelsel, dus meer sociale huur. Dat moet opgerekt. En er staat toch als doelstelling in het akkoord wat er gesloten is, dat er 43.000 sociale huurwoningen weg kunnen.
Even voor alle duidelijkheid, dat staat zeker niet als doelstelling in het coalitieakkoord. Wij hebben iets nieuws gedaan met dit coalitieakkoord. Dat we voor het eerst hebben een ondergrens gedefinieerd. En ik wou dat ik kon zeggen dat het niet nodig was. Maar ik vrees dat het wel nodig is. We hadden in 2005 nog ruim 260.000 sociale huurwoningen. Het zijn ondertussen 230.000. Maar daar gaat nu echt enorm tempo in komen. Dat het steeds minder worden.
Hoe komt dat?
Nou, er zijn een van de verklaringen is dat woningwaarderingsstelsel waar we net over hebben, waardoor woningen nog sneller geliberaliseerd worden. We hebben 56.000 sociale huurwoningen in handen van particulieren. Die zijn allemaal aan het kijken, hoe kan ik zo snel mogelijk, hoe kan ik zo snel mogelijk naar 143 punten toe, zodat ik mijn woning kan liberaliseren. En dus die 56.000, daar zal echt een groot deel van de komende tijd verdwijnen. Daarnaast heb je dat voor de sociale huur er eerder afspraken zijn gemaakt. Corporaties gezegd is, verkoop wat van die woning, want we hebben te veel van die sociale huurwoning. Amsterdam heeft dat al gedaan. Ja. De Amsterdamse corporaties hebben die woning al verkocht. En nu komen er, onder andere door de verhuurdersheffing, wordt gezegd, ja, als corporaties geld willen hebben, en dat hebben ze nodig, verkoop maar woningen. Ja, dat kent een grens. Dus we worden nog eens een keer, terwijl Amsterdam zijn sociale woningvoorraad al heeft verkleind, is nu het Haagse beleid erop gericht om het verder te verkleinen. En als we dat bij elkaar op gaan tellen, maak ik me ernstig zorgen of we niet zelfs onder die 187.000 woningen gaan zakken. Misschien wel niet de komende 3 jaar, maar wel dat we die kant op gaan. En daarom ben ik blij dat ik dat mag gaan afremmen, deze afname van het sociale huur.
Ja, want u maakt zich zorgen. Ik denk dat heel veel mensen in de stad zich zorgen maken. En die komen naar u toe en die zeggen, nou, meneer Ivels, wat kunt u dan voor mij betekenen?
Ja, dat afremmen. Dat is aan de ene kant, wij gaan afspraken maken met corporaties. Ik hoop dat de corporaties, en ik verwacht dat de corporaties het ook inzien, dat die sociale huurwoningen nog hard nodig zijn. Dus dat is wat we gaan doen. En het tweede is, we blijven ook richting Den Haag natuurlijk aangeven dat het beleid wat ze aan het voeren zijn, dat het wel een beetje Amsterdam extra straft. we hebben deze beweging al gemaakt die het Rijk nu van ons wil. En dan doen we dubbel.
Ja.
Ja. Kijk, ik hoor deze wethouder heel vaak zeggen, Den Haag, Den Haag. En u kijkt heel veel naar Den Haag. Maar u bent nu de wethouder wonen.
Ja.
U zit op de stoel van Wieboud. U zit op de stoel van Jan Schaefer. Belangrijke mensen uit mijn, ik zou bijna zeggen onze beweging. Denkt u nou echt dat die al die Amsterdammers aan hun huis hebben geholpen door constant te wijzen naar Den Haag? Ja, ik ben het met u eens dat de invloeden van het beleid uit Den Haag nadelige effecten heeft. Ja, het is zo dat er aanbiedings- en verkoopafspraken zijn gemaakt met de corporatie en binnenkort gaat u weer met ze onderhandelen. Maar die bodem die u heeft gelegd, het minimum, neemt nog niet weg dat vanuit dit college, deze coalitie, deze rechtse coalitie waarin u bent gestapt, niet klip en klaar duidelijk is gemaakt of u meer of minder, en ik weet meer of minder is beladen tegenwoordig, meer of minder sociale huurwoningen wil. En u kunt wel steeds die bodem noemen van 187, maar als dat het enige is, we leggen er een bodem in, dan weten wij nog steeds niet wat deze wethouder gaat doen om te voorkomen dat er meer sociale huurwoningen. Wij hadden in ons programma bijvoorbeeld staan een 1-op-1 regeling. Elke woning die geliberaliseerd verhuur wordt, gaat af van een verkoopquotum.
Nou. Meer of minder sociale huurwoningen.
Ik vind het interessant dat deze vergelijking met Schaefer en Wieboud gezegd wordt door iemand die van een partij is, die ook meedeed met Paars en met alle verminderen van uiteindelijk de zeggenschap van de overheid. Toen in de tijd van Schaefer en Wieboud, toen was er ook nog daadwerkelijk door een gemeente echt veel invloed uit te oefenen op de woningbouwverenigingen. We hebben nu corporaties wat min of meer bedrijven zijn, waar je als gemeente lief mag kijken, lief mag lachen en proberen afspraken te maken. Daar ga ik inderdaad grenzen op zoeken en kijken wat ik kan doen. Want ik ga niet alleen naar Den Haag kijken, zoals ik net al zei. Wij mogen afspraken maken met de corporaties. En uiteindelijk zeggen wij, wij willen dat er woningen zijn voor diegenen die het nodig hebben. Dat betekent dat de definitie is dat in ieder geval op dit moment voor mensen tot 34.000, dat wordt straks voor een deel
226.
Verruimd tot 38.000. Ja. Voor een deel wordt dat verruimd tot die groep. Dat wij in ieder geval voor die mensen willen dat ze een sociale huurwoning in kunnen. Dat betekent ook dat je niet onmiddellijk een woning uitgaat. Op het moment dat je net even 35.000 zit, dan zit je er nog in. Dus daar moet wel degelijk wat ruimte en lucht in zitten. Dus we hebben sociale huurwoningen nodig. Maar zeg ik aan de andere kant, als wij constateren dat we nu in de middelhuur, ik geloof iets van 6% van de woningen is bestemd voor mensen met een middeninkomen tussen de 34.000 en de 50.000. Ja, 6%, er zijn fors meer mensen die dat verdienen. Dus ook daar hebben we woningen nodig. En dat is het mooie, en ik hoop dat meneer Abid dat ook deelt, dat we een enorme bouwambitie hebben geformuleerd om te zeggen, we gaan sociale huurwoningen bouwen, we gaan middenhuurwoningen bouwen, we gaan koopwoningen bouwen, want het is allemaal heel hard.
Ja, meneer, is die nood niet veel groter in de vrije sector? Of in de middenhuur?
Ja, alleen dat kan je op twee manieren doen. Je kan bijbouwen. Je kan gedoseerd sociaal omzetten naar midden, die ongeveer tred houdt met wat je bijhoudt. Maar het is de wethouder Evans die in een coalitie zit, die waarvan je weet dat de andere twee rechtse partijen, D66 en VVD, erop uit zijn om een deel van die sociale voorraden om te zetten.
Maar daarom mag u zo blij zijn met dit coalitieakkoord, waarin we die afspraken hebben gemaakt, waarin vrij duidelijk staat dat we die sociale huur gaan behouden. Dat
we hebben
daar
nu 230.000.
Ik zou het fijn vinden als
u zegt, we gaan naar 187 en we hebben 226 nodig.
Dat zeg ik niet, dat zegt het Rijk.
Nee, dat zegt het akkoord.
De maatregelen waar wij geen invloed op hebben, die tenderen tot en met fors onder de 187.000. Als we niets doen, zullen we op termijn, en ik zeg niet dat dat de komende 3 jaar is hoor, maar dan zullen we op termijn onder die 187.000 uitkomen.
U wijst weer naar het Rijk. Het is uw akkoord, uw coalitieafspraak, wat 187 aanhoudt, terwijl er een behoefte straks is, hè, als we naar 38.000 gaan, van 226.000 woningen.
Ik volg een hele hoop Partij van de Arbeid wethouders op. En die hebben op een gegeven moment afgesproken met de huidige corporatie dat ze 30.000 woningen mogen verkopen.
Ja,
30.000 van de sociale huurwoningen.
2027.
Zijn er 10.000 van verkocht. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er nog 20.000 verkocht mogen worden. Mm-hmm. Er staat gelukkig één haakje in. Bij gewijzigde omstandigheden kunnen we er eens opnieuw naar gaan kijken. Dat is mijn voorganger nog niet gelukt om daar opnieuw naar te gaan kijken. Dat is wel degelijk een uitdaging die we nog hebben liggen om met de corporatie te kijken. Is dat nog wel zo slim? Dus het zijn geen tijden waarin ik alleen maar Den Haag kijk. Ik ga proberen met in acht nemen van wat er uit Den Haag komt, naar te kijken wat kunnen we vanuit Amsterdam hier ook op beïnvloeden. Alleen, het zou een illusie zijn, en ik hoop dat u dat ook erkent, als ik zeg dat wij die 230.000 sociale huurwoningen zo kunnen behouden zoals ze nu zijn. Mm-hmm. Er zal wat vanaf gaan, want zo hard kan ik het Rijk niet corrigeren. Er zal wat vanaf gaan, alleen laten we dat wel gedoseerd doen, ja, en gematigd.
Dat ben ik toch niet mee eens. Ik weet niet hoeveel er per jaar vanaf gaat, dat weet u beter dan ik. Maar het lijkt mij ergens in de schaal van 1000 en 1100 zitten. Uw bouwambitie op sociaal is slechts 500, waarin deze coalitie, ook uit de mond van uw collega-wethouder Van den Burg, zegt, daar zitten ook studenten en ouderen in. Dus alles wat sociaal is, wordt ook nog eens ingevuld door speciale groepen. En maar wacht, de bouwambitie is maar 500.
Wacht u nou rustig af.
Terwijl we het vorig jaar al 1130 gebouwd hebben.
Wacht u nou rustig af wat we gaan bouwen. Als wij minimaal 500 zeggen en we zeggen minimaal 187.000, dan gaat meneer Abiet gelijk op de ondergrenzen zitten. Het is een beetje een doemdenker wat hij doet. Ik verwacht dat wij fors boven die 500 nog uitkomen wat er gebouwd gaat worden voor sociale huur. Want deze coalitie doet iets unieks. Die zegt namelijk, wij willen in alle sectoren gigantisch gaan bijbouwen.
Is niet uniek.
In alle sectoren. En dat betekent dus ook in sociale huur. En dan gaat meneer Abiet er gelijk vanuit dat daar gewoon niks in gebeurt. Mm-hmm. Ik heb meer vertrouwen in de corporaties dan meneer Abiet. Ik denk dat
ik wil dat u mij geruststelt. Ik wil niet met minimale scenario werken. Ik wil dat u mij geruststelt. Kijk, wij zullen elkaar heus wel vinden in ambitie om sociaal te bouwen, sociaal te behouden, midden te bouwen, koop te bouwen. Daar twijfel ik niet aan. Maar u zit in een rechtscorset.
U zit in een rechtscorset
met partijen die gezegd hebben de sociale woningvoorraad drastisch te willen verminderen. En u komt niet met een eigen ambitie, u komt alleen maar met een minimum.
Ik vind dat verrassend dat de heer Abiet dat zegt, terwijl hij ziet dat de daden die we hebben op met name het gebied van woningbouw, sociale woningbouw, hij net al aangaf dat het heel dicht bij zijn eigen verkiezingsprogramma stond, dan denk ik... Hoezo in een rechtscorset? Wij hebben hier een buitengewoon realistisch coalitieakkoord. En we hebben hier een wethouder zitten die op een realistische manier wil kijken naar waar zijn de noden, waar zijn de vraag naar in Amsterdam. Daarover zijn we constant in gesprek met de raad. En ik heb er vertrouwen in dat raad en college daar uitkomen en gaan bouwen waar die noodzaak voor is.
Meneer Abiet, het laatste woord. Ik wil er gaan afronden.
Ik ga er met u zeker uitkomen, ja, als u de vrijheid krijgt van uw rechtse collega's en coalitiepartners om dat te doen. Ik heb overigens nog geen daden gezien, wel intenties die ik steun. Maar ik vraag me af of de plan bijvoorbeeld over het doortrekken van het puntenstelsel, of u dat van het college mag uitvoeren.
We gaan het afwachten. We hebben het deze week gehoord en we gaan nu kijken hoe het in de praktijk zal gaan uitwerken. Mag ik u beiden hartelijk danken voor uw komst naar de studio.
Graag gedaan.